Hey Eline, weet je hoe het komt dat er heel veel us uit deze podcast worden geëdit?
Nee, weet ik niet.
Ja, dat doet podcastcreators.nl.
En toen kreeg ik ineens een berichtje van een hele goede vriend van mij. Die zegt van, je weet dat er ook, dat wijn niet plantaardig is. Hè? Hoe dan?
Wat?
Gelukkig zijn. Hoe werkt dat nou eigenlijk? Andrea en Eline zoeken het voor je uit, samen met hun kleurrijke tafelgasten. Welkom bij de Genotcast.
Hey, welkom gelukzoeker. Je luistert naar aflevering 9 van de Genotcast.
Wat leuk dat je er weer bij bent vandaag, al voelt het wel een beetje gek. Want vanwege corona zijn we niet meer bij onze Woel in de studio, maar nemen we vandaag samen op in Rotterdam.
Ja, want we zitten nu bij jouw broer in Rotterdam-West. En hij heeft iets meer ruimte dan wij. Dus het is anders, maar wel heel gezellig.
Ja, nou, het wordt zeker gewoon heel erg gezellig. En bovendien gaan we het ook gewoon hebben over een heel erg belangrijk onderwerp. Namelijk duurzaamheid. Dan met name over de rol die we zelf als individu kunnen spelen in een duurzamere wereld.
En daarvoor hebben we Tess Schram uitgenodigd. Zij is een podcast gestart waarin ze steeds meer leert en uitprobeert op het gebied van duurzaamheid.
Ja, wat ik zelf heel fijn vind aan haar podcast is dat ze niet per se echt een expert is op het gebied van duurzaamheid. Maar dat ze je echt meeneemt in haar reis naar een duurzamer leven. Dus als je net als Eline en ik eigenlijk nog een beetje zoekende bent en je afvraagt waar je moet beginnen, dan zit Tess al echt vol goede inzichten.
Ja, ik ben heel benieuwd waar we moeten beginnen, want ik heb echt geen idee.
Nou, waar we eerst even bij gaan beginnen is een leuk feitje over onze luisteraars. Ik dacht namelijk persoonlijk, toen wij gingen starten met deze podcast, dat we een bepaalde leeftijdsgroep gingen aanspreken. Zo'n beetje mensen rond 30. Maar waar zijn we nou achter gekomen? Dat wij waarschijnlijk weten wie onze oudste luisteraar is.
Ja, want dat is de 87-jarige Ann. Zij had onze aflevering over geld geluisterd en had ook leuke feedback voor ons. Die ga jij nu even voorlezen, volgens mij.
Ja, dat klopt. Want ik vond het heel erg leuk, omdat het weer totaal anders klinkt dan hoe we zelf waarschijnlijk feedback zouden geven. Dus wat had zij gezegd? Prima. Zoals een podcast hoort te zijn. Goed onderwerp. Degelijk, maar ook luchtig besproken. Het was een ongedwongen, maar boeiend gesprek. Bravo voor jullie drieën.
Ja, zo leuk. Fantastisch toch? Dat we van alle leeftijden eigenlijk luisteraars hebben. En Ann schijnt ook heel goed te zijn in Wordfeud. En ze wil ook niet met u aangesproken worden.
Ik vind het Wordfeud trouwens wel echt heel grappig. Want dat is echt wel een ding van zeg maar andere generaties om heel erg goed te zijn in Rummy Cup en Scrabble en al dat soort spellen.
Ja, wij kunnen natuurlijk allemaal niet meer lezen en schrijven van deze generatie. Dat zijn we allemaal verleerd.
Overigens ook leuk, in dezelfde aflevering waar Ann ons een reactie op had gegeven, hebben wij ook met onze luisteraar gedeeld dat je sinds kort officieel fan kan worden van onze podcast op www.petje.af/genotcast. En daar is gehoor aan gegeven. En dat vinden we natuurlijk super gaaf, want dat betekent dat wij heel lang door kunnen gaan met het maken van de Genotcast. En ik kan helaas niet alle namen noemen en alle mensen die nu officieel fan zijn van de Genotcast, maar ik noem er toch een paar. Tessa, Mark, Jenneke, Freek, Marion en Janine, super bedankt voor jullie support.
Genieten dit zeg. Echt die interactie in de gesprekken met onze trouwe luisteraars. En dat is ook niet het enige waar ik van heb genoten afgelopen week.
Genotsmoment van de week.
Ja, Andrea, volgens mij zit jij hier al heel lang op te wachten, maar ik heb wel een genotsmoment wat te maken heeft met een date.
Ja, ik heb je hier nog steeds niet over uitgehoord. Het is er gewoon nog niet van gekomen, dus ik ben heel erg blij dat dit nu ter sprake komt.
Ja, precies. Ik heb natuurlijk in de vorige aflevering al iets laten vallen over een oude bekende waar ik weer mee in contact was. En die heb ik gezien afgelopen weekend.
Dit bevestigt wel mijn vermoeden dat we dit segment beter het date moment van de week kunnen noemen. Maar oké, vertel verder.
Ja, precies. Nee, we hebben, laten we het zo zeggen, een hele leuke avond gehad samen. Dat was heel erg genieten voor ons allebei.
Oké, maar waar is de rest van het verhaal? Want het is je genotsmoment van de week, hè? We kunnen onze luisteraar niet alleen met deze informatie.
Nee, kan dat niet? Oké.
Weer naar huis sturen.
Nee, oké, dan moet ik denk met de billen bloot, letterlijk. Laten we het zo zeggen. We hebben samen besloten om even een nachtje weg te gaan. En te genieten van de mooie skyline van Rotterdam.
Tof.
En daar een hele leuke nacht te beleven samen.
Maar het is eigenlijk heel erg sympathiek dat je dit hebt gedaan. Weet je waarom?
Waarom?
Nou, het gaat natuurlijk nu met alle hotels heel slecht.
Nou, precies.
Dus ja. Volgens mij heb je dit alleen maar gedaan om een niet nader te noemen hotel in de Rotterdam in Rotterdam te sponsoren.
Ja, precies. En misschien ook wel een klein beetje voor mijn eigen genot.
Maar dit klinkt dus niet als de meest duurzame relatie.
Nee, zo zou je dit inderdaad wel kunnen omschrijven. Ja.
Maar we gaan natuurlijk vandaag wel over duurzaamheid hebben.
Ja, dat klopt.
En wat kan jij mij daarover vertellen? Want ik ben natuurlijk weer compleet onvoorbereid in deze podcast begonnen.
Ja.
Feitjes van Eline.
Ik moet heel eerlijk bekennen dat ik niet de grootste expert ben op het gebied van duurzaamheid. En dat er voor mij echt wel heel veel te leren valt. Ik heb wel mijn best gedaan om wat leuke feitjes op te zoeken. Maar dat was voor mij ook wel echt allemaal even nieuw. Ik ben eens gaan zoeken en een bedrijf als Coca-Cola, natuurlijk een van de grootste bedrijven ter wereld, hoeveel plastic flessen zij nou eigenlijk produceren. En ik kwam erachter dat zij 167.000 plastic flessen per minuut produceren.
Holy shit.
Per minuut, ja. En 88 miljard flessen per jaar. Dus dat is echt mega, mega veel.
Maar dat zijn nieuwe flessen.
Ja, dat is goed om dat inderdaad even te benoemen. Dat zijn er heel veel, maar die bestaan voor minstens 50% uit gerecyclede flessen.
Okay.
Maar de andere 50% dus niet. Als je die flessen achter elkaar legt, kan je 31 keer heen en weer naar de maan. Ja, dus bizar.
Dat vind ik dan weer een stuk leuker dan al het plastic afval wat er eigenlijk van komt. Dat zou ze in een commercial moeten zetten. Om een beetje een positieve spin te geven.
Positieve...
Did you know that our plastic bottles bring you to the moon and back 31 times?
Ja, precies. Ja, maar goed, hè, inderdaad, 50% bestaat in ieder geval uit gerecycled plastic. Wat minder energie kost om...
te verwerken.
Precies. En ze streven er ook naar dat in 2025 100% van de plastic flessen eigenlijk vanuit gerecycled plastic
nou, wordt dat vind ik wel terecht, want we brengen, ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik breng die flessen eigenlijk altijd wel gewoon terug naar de winkel.
Ja,
dus je kan je afvragen waarom ze zoveel nieuwe flessen moeten
maken.
Waar
blijven die dan? Ja, gaat die dan stuk of zo? Kunnen ze dan niet alles recyclen? Dat vraag ik me af.
Ja, misschien zijn ze te vies. Ja. Nou, dat is dan wel in ons belang. Maar goed, mooie ambitie. Ik hoop dat het lukt.
Ja. En wat me ook opviel toen ik eens verder ging zoeken in de hele wereld van de plastic en de plastic soep, waar je veel over hoort tegenwoordig, is dat bijna de helft van al het plastic dat ooit wereldwijd geproduceerd werd, is pas sinds het jaar 2000 op de markt gebracht. Dus de helft van al het plastic is eigenlijk pas in de laatste 20 jaar geproduceerd.
Dus eigenlijk zoals we een exponentiële groei zien met technologie en heel veel andere dingen in het leven, zien we dit ook terug nu met plastic productie.
Ja, en maar 9% van al het plastic dat nu wordt geproduceerd, wordt gerecycled.
9?
9, ja.
Oef.
Ja, 40% wordt gecontroleerd gestort en 14% wordt verbrand. En 32% eindigt in het milieu. Dus in
nou,
de zee
ik denk
en...
vooral dat laatste is natuurlijk wel echt, echt wel schrijnend. Ik heb namelijk wel eens afgevraagd, hoe zit het dan precies? Van hoe iets wat jij op straat gooit, hoe komt dat ooit dan terecht op een koraalrif in Bali, bij wijze van spreken?
Ja.
Maar dat is natuurlijk wel gewoon het feit dat het over straat waait, ergens in het water dondert, dan naar de zee drijft. En ik denk dat het goed is om te beseffen dat we daar zelf wel impact op hebben.
Ja, zeker.
Dus,
en daarom ben ik ook blij dat Tess hier zo aanschuift.
Ja, we hebben natuurlijk wel al ook even een stukje van haar podcast geluisterd. En daar is ze ook wel degelijk bezig met minder plastic gebruiken. Dus ik ben zeer benieuwd wat haar reis tot nu toe heeft gebracht. Maar Aline, ik vond het hele leuke feitjes. En ik ben super benieuwd wat Tess dus nog te vertellen heeft aan ons.
Yes, want bij ons in studio Tess Schram van de nieuwe podcast Tess to Sustainability. Leuk dat je er bent, Tess.
Ja, dank je wel. Ontzettend leuk om hier te zijn.
Wij vinden het ook heel leuk dat jij hier bent, want jij hebt een podcast over duurzaamheid, Tess to Sustainability. En vertel eens, hoe ben je op dat idee gekomen om dat te gaan doen?
Ja, het is superleuk allereerst. Ik ben eigenlijk begonnen, hiervoor had ik een blog echt over het reizen en over allemaal hotspots. Maar ja, van mij waren er nog 10.000 anderen en het gaf me ook niet meer echt voldoening. Dus op een gegeven moment dacht ik van, nou, ik wil iets meer gaan doen. Iets wat me wel voldoening geeft. En toen begon ik even te denken aan het onderwerp van duurzaamheid. Een onderwerp wat me best wel aansprak. Ik hou van de natuur. Ik ben 5 keer in de week met mijn paard in de bos te vinden. Ik heb een tatoeage van een boom op mijn arm. Alleen ik vond het onderwerp van duurzaamheid nog zo groot en ontastbaar. Dat ik dacht, ja, ik kan niet iets delen daarover. En ik vind het zelf ook nog wel spannend. Nou, met mij had ik het idee van, nou, er zijn nog wel vele anderen die precies erin staan zoals ik. Dus laat ik mijn reis naar duurzaamheid gaan delen via een podcast. Dus zo is het een beetje begonnen.
Ja, echt superleuk. Maar ik ben wel heel erg benieuwd waar jouw intrinsieke interesse in duurzaamheid dan eigenlijk is begonnen.
Nou, naast de natuur, wat natuurlijk geweldig prachtig is met alle dieren daarin. Het blijft me steeds weer verbazen met reizen die ik ook maak. Niet alleen hier in Nederland, maar ook in het buitenland. Maar er was vorig jaar wel één ding wat mij getriggerd heeft om meer stil te staan bij het concept van duurzaamheid. En dat was tijdens mijn reis door Indonesië. Met name een trip naar Bali en de Gili-eilanden. Nou ja, daar moet je natuurlijk gaan duiken. Supermooie onderwaterwereld. En voordat ik het water indook bij Bali, kreeg ik de melding van, nou, let op, dit is best wel een omgeving waar veel plastic in het water ligt. Ik was met stomheid geslagen, maar goed, ik ga uiteraard het water in. En inderdaad, tijdens het duiken spot je gewoon hier en daar wat plastic tasjes of andere spullen tussen het koraal, een dood koraal. Het was schandalig om te zien. En niet alleen verpest het een beetje de duik, maar ja, het zet je wel aan het zet je zeker aan het denken. Dus ja, met bijna tranen in de ogen het water uitlopen. Dat wij zoiets moois hebben aangetast. Dus dat was wel echt een grote trigger van, met dit concept moet ik iets gaan doen.
Ja, het is wel interessant wat je zegt. Want ik ben zelf voor het eerst gaan duiken in Australië. Toen ik daar een half jaar studeerde. En toen kreeg ik ook zoveel meer waardering eigenlijk voor de natuur. En toen hoorde ik ook hoe belangrijk de oceaan is voor eigenlijk de circle of life, het evenwicht. En ook hoe ontzettend veel haaien er jaarlijks door mensen worden gedood. Versus hoeveel mensen er eigenlijk doodgaan door haaien. En dat is echt absurd. Dus ik kan me heel goed verplaatsen in dat moment voor jou.
Om daar nog heel even op aan te vullen. Als je ook de documentaire, echt supermooie documentaire van Chasing Coral. Dan gaan ze ook echt de onderwaterwereld en het effect van klimaatverwarming gaan ze daarop inzoomen. En dan pas merk je eigenlijk wat voor meer effecten zelfs nog is van de klimaatverandering op ook de onderwaterwereld. Dus absoluut. Wat wij daarin aantasten is echt huge.
Ja, dus eigenlijk is jouw passie voor duurzaamheid ontstaan doordat je zelf de negatieve gevolgen hebt gezien van ja, wat wij als mensen eigenlijk doen met de wereld. En dat nou haakt ook weer gelijk terug naar die feitjes van net, hè? Dat al die plastic die niet wordt gerecycled, die komt dus inderdaad in die oceanen terecht. En dat is dus wat jij eigenlijk met je eigen ogen hebt gezien, Tess. En dat is dus wat jij in je podcast ook bespreekt. En elke aflevering haak je eigenlijk in op een ander onderwerp binnen duurzaamheid. Bijvoorbeeld voeding, plastic, fashion zijn allemaal onderwerpen die jij al een keer hebt besproken. En binnen die onderwerpen krijg je ook steeds een challenge mee van de expert met wie je op dat moment in gesprek gaat. En kan je eens ons meenemen naar zo'n challenge die echt voor jou je ogen geopend heeft?
Ja, nou allereerst, ik blijf me verbazen over wat ik elke keer weer meer leer. Ik heb onderhand 8 interviews gedaan en elke keer weer de ene verbazing naar de ander. En ik heb nog maar de tip of the melting iceberg, om zo maar te zeggen, meegehoord. Ja. Want er is nog zoveel meer wat erbij komt kijken. Ja, lastig om daarvan één te kiezen. Maar als ik kijk naar bijvoorbeeld mijn eerste gesprek over dan plastic, over die zero waste lifestyle. Ja, dat was dan ook met Emily van Leven zonder afval. Sowieso als eerste eye-opener was dat ik leerde. Dus dat wij als per persoon meer dan 500 kilo afval per jaar produceren. Dat is echt bizar veel.
Dat is echt heel erg veel.
En waarvan dan ook elk jaar zo'n 4,7 miljoen ton plastic in de zee terechtkomt. Nou ja, dat eten al die vogels en vissen, eten dat allemaal op. Dus als je dat ook meekrijgt over hoeveel plastic in die magen gevonden wordt, echt bizar. En dat is nog maar eigenlijk het begin daarvan. Een hele interessante challenge kreeg ik ermee. Natuurlijk, mijn eerste challenge op het gebied van duurzaamheid moest niet moeilijk worden. Dus ik kreeg de opdracht om 2 weken lang mijn groente, fruit en brood zonder plastic te kopen. Ik kreeg daarvan ook mandjes, tasjes, non-plastic tasjes mee. Om daarmee op pad te gaan naar de markt onder andere. Waar ik dan al mijn spullen ging inkopen. En dat was eigenlijk best wel leuk. Mensen reageren eigenlijk heel erg positief ook op. En totaal niet raar of ongemakkelijk als je zegt van nee, niet in plastic. Hier, doe het maar in dit tasje. En daar werd eigenlijk best wel leuk op gereageerd.
Maar jij zegt dat het een makkelijke challenge was. Ging het je dan ook echt heel erg makkelijk af? Of ja, liep je ook wel eens in een val of ging er wel eens iets even niet zo goed?
Ja, ik zou liegen als ik zeg dat me alles foutlozer is gelukt. Dat is totaal niet het geval. En als we het hebben over die van de plastic. Nou ja, één voorbeeld is bijvoorbeeld, ik had zoveel zin in blauwe bessen. Eén van die weken, ik had zoveel zin in. Alleen die blauwe bessen, je kent hem misschien wel, die komen of in van die plastic emmers of in die plastic bakjes.
Mm-hmm.
Nou, toen had mijn grote vriend Henk van de fruitkraam, die zei van, ah, weet je Tess, ik gooi het wel even in een papieren zakje voor je. Dan kan je het alsnog meenemen. Dus nou ja, top. Ik dacht, nou ja, dan hou ik me wel stiekem wel aan de challenge. Eenmaal thuis was dat natte besjes. Die waren helemaal door die papieren tas gegaan. Dus mijn hele grote tas lag onder de blauwe bessen. Het was karma. Dus nee, daar heb ik stiekem wel vals gespeeld. Ik kreeg het wel meteen weer terug. Maar verder was het eigenlijk best wel goed te doen. En ik hou het nog steeds vol. Dus ik doe nog steeds al mijn groente, fruit en brood zonder plastic.
Ik zit even te denken hoe dat dan voor mijzelf zou zijn. Want jij zegt dat dus eigenlijk dat het goed te doen was. Behalve dat ene incident met die blauwe bessen dan. Maar als ik dit zou willen doen, dan zou ik echt wel mijn koopgedrag in de supermarkten bijvoorbeeld echt moeten aanpassen. En andere dingen moeten gaan kopen. En ook veel meer naar de markt moeten gaan, denk ik. Want bijna alles wat ik koop, als ik even over nadenk, zit gewoon in een plastic verpakking.
Ja, de supermarkt is verschrikkelijk. Ik zie daar zo vaak per stuk individueel verpakte paprika's en komkommers. Dat je denkt, waarom zit dit in plastic?
Ja, het is totaal niet logisch. En je portemonnee wordt er gewoon ook heel erg blij van, heb ik gemerkt. Ik ging al heel vaak naar de markt. Maar door deze challenge eigenlijk gewoon standaard elke zaterdag. Ja, en je bent gewoon stukken goedkoper uit. Dus daar wordt een Nederlander ook wel blij van.
Waar ik ook wel benieuwd naar ben. Jij hebt ook een aflevering gemaakt over fashion. Als ik even naar mezelf kijk, maar ook naar Eline. Want ik shop natuurlijk wel eens met Eline. Dan betrap ik ons er toch wel op dat we echt wel vaak belanden in winkels waarvan je weet dat die kleding niet echt heel erg duurzaam is. Kan je iets meer vertellen over de inzichten die jij daarover hebt opgedaan?
Ja, ook dat weer super interessant onderwerp. We doken in het verschil tussen fast fashion en slow fashion. Dat deed ik met Marijke van A Sustainable Mindset. En ik sta eigenlijk nooit stil achter het concept van mode. En wat ook zo mooi is, een mooie quote was van mode is gemaakt om uit de mode te gaan. En dat merk je ook vooral door de jaren heen. Dat in plaats van twee trends per jaar, dat de seizoenen gewoon super, super snel wisselen. Wat betekent dat wij ook steeds meer en meer en veel sneller gaan kopen en weer kleding wegdoen. En dit heeft natuurlijk impact op de dieren, op mensenrechten. Vaak wordt die kleding ook niet in Nederland geproduceerd en onder erbarmelijke omstandigheden. Nou ja, het gebruik van materialen en wat voor impact dat ook heeft op het milieu. Denk aan chemicaliën die in het water komen. Dat zijn allemaal dingen wat bij mode komt kijken. En wat ik heel erg heb geleerd is anders te kijken naar mode en naar mijn eigen kledingkast en mijn eigen koopgedrag. En in plaats van mee willen gaan met bepaalde trends en steeds weer naar de winkels duiken. Nou, hoe zou ik dat op een duurzame manier kunnen aanpakken? Dus in plaats van dat ik meteen nieuwe kleding ga kopen, misschien met een duurzaam label. Hoe zit dat bijvoorbeeld met kleding ruilen? Of via tweedehands websites zoals United Wardrobe en Vinted. Om op die manier juist aan mijn kleding te komen. En eens kritisch te kijken naar de kleding die ik zelf heb. En hoe ga je daarmee om? En wat voor materialen heb je? Dus het was zo'n eye-opener wat er allemaal bij komt kijken bij het concept van mode. Waarbij je van fast fashion, dus wat je denkt bij de H&M's, de Mango, naar meer slow fashion.
Ja, en heb je dan bijvoorbeeld ook voorbeelden van merken of winkels waar je wel dan wel bijvoorbeeld je kleding kan kopen als je veel meer wil doen met slow fashion? Dus behalve met tweedehands winkels en het ruilen van kleding, zijn er dan nog wel plekken waar je wel kunt winkelen?
Ja, zeker. Je hebt merken zoals Organic Basics, Kings of Indigo, Armed Angels, Philippe K. Die staan wel echt bekend om dat ze wat meer duurzaam zijn. Daarbij wel gezegd hebben, het is ook altijd goed om wel in gedachten te houden van ook die kleding moet weer gemaakt worden. En er zit natuurlijk ook weer een heel proces aan vast om het naar jou toe te komen. Dus naast het kledingstuk zelf en het maken daarvan ook de proces van punt A naar B en B daarvan je huis te hebben. Daar komt ook nog allemaal een CO2-uitstoot of ander impact bij kijken, waar we soms niet bij stilstaan. Wat wel een hele leuke tip is, wat ik heb meegekregen, is het museum in Amsterdam. Dat heet Fashion for Good. En dat is een interactief museum voor innovatie op het gebied van duurzame mode, waarbij je eigenlijk ook wat meer leert over wat houdt de mode-industrie nou eigenlijk in en wat voor impact heeft dat op het klimaat.
Ja, wat dan misschien ook nog een hele toffe tip is. Ik weet niet of die nog steeds op Netflix staat, maar ik heb ooit een documentaire gezien. Die heet volgens mij The True Cost. En dat gaat over wat zijn nou echt de kosten van mode, nog los van de productie, maar inderdaad ook het effect op milieu. Er werd bijvoorbeeld ook aangehaald dat er in een bepaald gebied in India uit mijn hoofd een hele leerindustrie is. En dat de chemicaliën die worden gebruikt om dat leer klaar te maken voor menselijk gebruik, dat kwam daar in het water. Dat water werd geconsumeerd door mensen die daar woonden, met als gevolg dat er mensen allerlei vormen van kanker kregen. En dat er kinderen daar werden geboren met allerlei gebreken en ziektes. En dat was echt best wel intens. Dus dat zet je zeker wel aan het denken.
Oh ja, ja, het is echt bizar. Ik moet zeggen, dat is ook wel iets wat ik in de afgelopen maanden gewoon heel erg heb geleerd. Is dat stukje bewustzijn van heel veel zien wij niet, hebben wij niet door hier in Nederland. Als je het hebt over bijvoorbeeld hoe bepaalde items worden gemaakt. Van kledingstukken tot technologie. Heel vaak wordt ook niet in Nederland gemaakt. Waardoor we ook het impact alleen maar zien van wat het verbruik is op dit moment. En dat is ook weer iets super interessants van het boek van Babette de Porselein. Dat is de verborgen impact. Dus wij kijken vaak alleen van, nou, wat is onze impact als je kijkt naar de producten die we hebben. Dus denk aan een kledingstuk op dat moment. Of technologie, het verbruik van de batterijen. We zien ineens dat de energieverbruik aan vastzit. Maar dat hele proces daarvoor, wat natuurlijk superveel impact heeft op het milieu, dus over de productie, de chemicaliën die vrijkomen, de CO2-uitstoot om het naar Nederland toe te brengen, dat hebben we helemaal niet door. Dus ja, je leert steeds zoveel meer. En door alleen maar dat bewustzijn ga je ook veel bewuster een keuze maken van, hey, als ik dit item koop, wat komt er allemaal nog bij kijken? En wat is daarmee mijn impact op het klimaat?
Ja, massaal kleding gaan ruilen met z'n allen dus.
Superleuk. Ik had het eigenlijk mijn eerste kledingruil gepland staan. Maar ja, helaas, corona heeft een beetje roet in het eten gegooid. Maar als dat voorbij is, zeker kledingruil.
Ja, wij hebben dit wel een keer gedaan, hè, Dre, met collega's. Hartstikke leuk.
Ja, dat was heel leuk. Echt heel leuk.
Heb je nog leuke kledingitems gescoord?
Zeker, ja, zeker. En je merkt dan toch dat er echt wel in de afgedankte kledingkast van iemand anders, dat daar toch soms nog wel leuke dingen in zitten. En dat het
ook wel
puur een kwestie is dat je het opnieuw gaat combineren of zo met iets. Dat je denkt, eigenlijk dat jasje wat ik nu weggeef van iemand anders, dat staat haar superleuk. En waarom wil ik dat eigenlijk wegdoen? Maar
ja, waar ik me ook wel over verbaasde was dat je van tevoren wellicht denkt van, maar we hebben allemaal een heel ander lichaam of een andere lengte of andere maat borsten of zo. Maar dat maakt echt niet uit, want bij iedereen stonden dingen weer anders, maar bij iedereen ook weer heel leuk. Dus we kwamen volgens mij allemaal met een dikke tas kleding weer terug. En toen kwamen we elkaar daarna natuurlijk nog tegen op werk. En dan, hey, jij hebt nu dit van die aan en jij hebt nu dit van die aan. Maar ik ben nog steeds heel blij met een paar stukken die ik heb overgenomen.
Ja. Hey Tess, een groot onderdeel of iets wat veel impact heeft op het milieu is natuurlijk ook de vleesindustrie. En volgens mij heb jij ook daarom een challenge gedaan om 2 weken lang plantaardig te eten. Hoe was dat voor jou?
Ja, die vond ik echt top. Ik dacht eigenlijk al dat ik zo goed als veganistisch leef. In ieder geval plantaardige leef. Maar doordat ik nog extra op ging letten, kwam ik erachter van, ik heb het ook totaal niet nodig. Dus de ochtend begin je dan met ongezoete sojayoghurt in plaats van gewone yoghurt. Kaas, dat was een beetje, dat vond ik soms wel even lastig. Vooral met een lekker wijntje. Dat kaasplankje, dat was wel echt een hele grote uitdaging. Maar ik leefde al heel erg vegetarisch, dus geen vlees, vis, dat soort dingen. Dus de stap was niet zo groot als dat ik helemaal van een vleesleefstijl af zou komen. Maar het was best wel leuk. En ik moet zeggen, mijn vriend deed ook nog best wel goed mee. De echte vleeseter onder ons. Dus ik had alleen maar goede. Ik zou het iedereen aanraden. Ik doe het nog steeds ook. Ik heb het vastgehouden.
En gaat het dan ook wel eens mis? Want ik kan me voorstellen dat je niet altijd weet dat er iets van dierlijke producten in zit, of dat het met dierlijke producten gemaakt is. Heb je dan wel eens zo'n moment van, achteraf, volgens mij zat hier toch wel iets in wat eigenlijk niet kon?
Oh ja, dat was wel heel pijnlijk. We hadden namelijk in het weekend toen de coronaregels wat flexibeler waren, was er een foodfestival in Harderwijk. En dat was precies in midden in mijn plantaardige challenge. Ik denk, oh, nou, zal je wel net zien. En het was ook een foodfestival in Harderwijk. Dus, nou ja, echt plantaardig eten werd daar niet aangeboden. Dus ik moest vaarwel zeggen tegen al die kraampjes, inclusief het kaaskraampje. Terwijl vrienden om me heen lekker zaten te eten, zei ik alleen gedacht tegen het rosé-kraampje die me elke keer maar kwam bijvullen.
Die was wel de bespreker voor je op dat moment.
Zonder enige bodem in mijn lichaam ging het best wel hard bij mij. En de terugweg, toen ik eenmaal thuis was, nou ja, meteen knock-out, dag en na wakker worden met een ontzettende kater, pijn en noem maar op, je kent het wel. En toen kreeg ik ineens een berichtje van een hele goede vriend van mij, die zegt van, je weet dat er ook, dat wijn niet plantaardig is. Ik denk, hè? Hoe dan?
Wat?
Precies. Ik heb even wat onderzoek gedaan. En nee, dit drijft niet stukjes varken in je rosé.
Oh, gelukkig.
Maar het was anders ook wel smerig. Maar ja, blijkbaar wordt het wel bij het klaren van de wijn worden dierlijke producten gebruikt.
Oh, jeetje.
Dus ja, dat was een hele pijnlijke realiteit waar ik achter was gekomen. Dus dat heb ik blijkbaar niet 100% gehaald.
Ja. Waar ik ook wel even benieuwd naar ben. Kijk, wij zijn natuurlijk als mensen en zeker als individu een klein onderdeel van een heel groot geheel. Hè? Van mensen, van dieren, van bedrijven. En ik vraag me wel eens af van hoe groot is de impact die ik zelf kan maken? Nou echt, vraag jij je dat ook wel eens af?
Tuurlijk. Tuurlijk wil je dat grote bedrijven grote veranderingen gaan maken. En daarmee sla je ook de grootste slag. En nou ja, amen dat Biden president is geworden van Amerika. Want als Trump was gebleven, was het nog grotere chaos. Dus tuurlijk, we hebben dat soort grote influencers nodig. Alleen ik ben wel van mening, een goede wereld begint bij jezelf. Het klinkt als een cliché, maar onderschat echt niet de kracht van de individu. Als je bijvoorbeeld al kijkt naar in de supermarkten, hoeveel vleesvervangers er ineens zijn in de schappen liggen, terwijl dat jaar geleden nog niet zo was. Dat komt echt door de vraag van de consument. Bedenk ook hoeveel invloed jij hebt met je stem. De partijen waar je op kiest, die bijvoorbeeld meer voor een klimaatverandering gaan, of in ieder geval tegen klimaatverandering gaan, dan als je voor een andere partij kiest. Jij als individu kan al zo'n verschil maken. En ik denk als iedereen die houding ook heeft, dan kunnen we echt een grote slag maken. En op een gegeven moment zullen ook die grote bedrijven daarin wel volgen. Daar ben ik echt van overtuigd.
En nou ja, het klinkt echt alsof jij op een hele mooie ontdekkingsreis bent naar hoe jij een duurzamer leven kan bereiken. Wat voor gevoel geeft dat jou zelf?
Ja, wel voldoening hoor. Het nobele gevoel dat je streeft naar een mooiere wereld. Het klinkt heel zweverig, maar het geeft wel voldoening. En ja, soms kan het wel moedeloos ook voelen. Vooral als je continu die nieuwsberichten ziet over wat er gebeurt met het klimaat. En dat je toch nog zoveel mensen ook hoort die zelf nog geen acties ondernemen of durven te ondernemen. Tuurlijk, daar word je af en toe moedeloos van. Maar ik ben nog wel gemotiveerd en ben ook wel echt gedreven dat wij die verandering nog op tijd kunnen waarmaken. Dus ja, dat geeft mij ook wel weer energie.
Jij noemt al even de mensen om je heen, hè, en hoe mensen ook reageren wellicht op jouw enthousiasme. Krijg jij ook mensen mee daarin? Of is dat toch best lastig ook in de praktijk?
Ja, ik merk wel, mensen vinden het heel interessant wat ik doe. Denk aan de podcast en de challenges. Je merkt wel dat ze veel naar vragen. Toch merk je ook wel dat mensen defensief worden. Mensen denken toch wel vaak zwart-wit. Je gaat all or nothing. En anders, ja, waarom doe je moeite? Misschien zelf ook wel door dat ik bepaalde acties doe of nou, misschien ergens op wijs of iets vertel, mensen toch een zelfreflectie gaan doen en daarom ja, heel erg defensief naar mij worden. Ze verwijzen bijvoorbeeld naar mijn acties als het reizen. Van, oh, Tess, je vindt reizen toch zo geweldig. Je wilt de wereld door. Maar ja, het slaat toch nergens op als je wil verduurzamen. Waarom doe je überhaupt moeite? Dus het is een beetje mixed signals wat je af en toe krijgt.
Ja, het is alsof je meteen alles perfect moet doen, zeg maar. En dat je dus niet meer, nou ja, als jij heel erg van reizen houdt, dan moet je dat ook maar gelijk laten. Want anders dan kan je natuurlijk niet zeggen dat je op zoektocht bent naar een duurzaam leven.
Ja, alsof je dan hypocriet zou zijn of zo.
Ja, precies. En zo is het totaal niet. En dat vertelt ook iedereen met wie ik in gesprek ga. Van, het gaat om de kleine stappen. Kijk waar jij als persoon impact kan maken. Eén iemand had het zelfs over, er zijn zoveel verschillende tinten groen. Kijk wat bij jou past op gebied van duurzaamheid. Waar ga jij verduurzamen? En het is totaal niet all or nothing. En als iedereen wel dingen gaat aanpassen, nou joh, wat een impact kan je dan maken? Dus
50 Shades of Green.
Ja, precies.
Daar zouden ze een film over moeten maken.
Ik denk, nou, goed idee.
Iets minder kinky, maar ongetwijfeld een succes.
Wat jij aanhaalt over reizen. Eline en ik zouden gaan backpacken in Colombia in april. Dat is ongetwijfeld ook niet echt de meest duurzame onderneming. Want je moet er eerst heen vliegen. En dan doe je vaak binnenlands ook nog wel een paar vluchtjes. Maar stel dat je dat reizen nou echt zo heel graag blijft doen. Hoe zou je dat dan duurzamer aan kunnen pakken?
Ja, dat vind ik een heel leuk. Ik zit daar natuurlijk zelf ook over te brainstormen hoe ik dat ga aanpakken. Ik heb zelf nou ook grootse plannen als de grenzen weer open gaan. Ik ga wel meer de stap maken naar slow travel. Ja, tuurlijk, als je naar een ander continent wilt, dan is vliegen eigenlijk wel de enige optie. Of je moet echt veel tijd hebben en met de boot gaan. Maar ja, dan is vliegen wel echt de optie. Maar stel je gaat reizen binnen Europa, ja, pak dan de trein, zover het kan. Want vooral dat stijgen en landen, dat stoot een hoeveelheid CO2 uit, dat is echt niet te geloven. En voor die grote reizen, ja, ik ben groot fan van slow travel. En dat is zeker iets wat ik ga uitproberen.
Wat is dat dan precies?
Nou ja, je gaat wat meer van de gebaande paden af. Dus vooral die toeristische hotspots vermijden. Het toerisme kan goed zijn voor de lokale economie en voor de lokale mensen. Maar te veel is zowel slecht voor het milieu als voor de mensen daar. Dus dat je wat langzamer en wat meer lokaal te werk gaat en het land gaat ontdekken. En denk ook natuurlijk aan wat je allemaal als afval achterlaat. Dus zorg gewoon voor een goed waterflesje in plaats van allemaal plastic daar kopen. Weet je, dat zijn van die kleine dingen wat je kan aanpassen. En ja, let ook natuurlijk, vliegen heeft zoveel impact. Hou dat wel in gedachten dat je niet, zoals ik bijvoorbeeld de afgelopen jaren deed, vaak een paar keer per jaar een citytripje op en neer naar een Europese stad gaat maken. Superleuk, maar dat heeft wel veel impact.
Ja, dus eigenlijk om het even samen te vatten. Het zou dus betekenen dat je op een andere manier gaat reizen. Dus wellicht ook waar je je vluchten kan inwisselen voor andere vervoersmiddelen door meer tijd te nemen voor je reis, als ik het goed zeg.
Ja. Ja, dat zijn in ieder geval tips ook die ik heb meegekregen en iets meer onderzoek heb gedaan. Ik moet het nog allemaal uitproberen, maar ja, het klinkt ook best logisch.
Ja, dan kun je ook nog eens langer reizen. Hoe lekker is dat?
Heerlijk.
Wat zou jij adviseren aan een luisteraar die wil beginnen met een duurzamer leven? Er zijn natuurlijk een heleboel verschillende onderwerpen die we hebben besproken en heel veel dingen die je zou kunnen doen. Maar wat is nou makkelijk om mee te beginnen?
Mijn allereerste tip is, ga ook echt eens beginnen met verdiepen in klimaatverandering. Er zijn nou zoveel mooie documentaires die wat meer vertellen over wat er nou daadwerkelijk gebeurt. Denk bijvoorbeeld aan een recente documentaire van David Attenborough, A Life on Our Planet. Echt super mooi en geeft ook best wel een positieve boodschap over hoe we het kunnen aanpakken. Of bijvoorbeeld het boek wat ik net al vertelde, Verborgen Impact van Babette Porcelein. Geeft ook heel veel inzicht in wat er nou eigenlijk gebeurt. En verder is mijn echt toptip van begin met kleine stapjes. Probeer ook eens een challenge te doen van bijvoorbeeld 2 weken plasticvrij boodschappen doen. En kijk eens hoe dat afgaat. Er zijn ook zoveel mogelijkheden en probeer maar gewoon wat dingen uit en zie wat bij jou past. En je zal ook merken, vaak ben je ook nog goedkoper uit. Dus,
Hey Dre, is het niet leuk als wij misschien ook een keer zo'n challenge gaan doen?
Ja, ik heb toch het idee dat als we het hier bespreken en als we iets willen uitdragen, dan moeten we waarschijnlijk zelf ook wel wat water bij de wijn gaan doen. En dan wil ik het liefst geen vegan wijn. Dus ik weet niet, Tess, heb je misschien iets anders wat Eline en ik kunnen doen?
Ja, ik ben eigenlijk van overtuigd dat de eerste challenge die ik heb gekregen is een hele mooie opening om mee te beginnen. Dus die wil ik ook graag dan aan jullie meegeven. Dus dat betekent 2 weken lang groente, fruit en brood zonder plastic kopen.
Oké.
Ja, challenge accepted.
Nice.
Ja, zeker. Challenge accepted. Leuk.
Ik ben benieuwd. Ik ga het volgen.
Ja, ik denk toch dat we er ook even iets over op Instagram moeten gaan zetten. Maar dat gaan we doen. Cool. Waar ik wel even benieuwd naar ben, hè, want wij doen nu natuurlijk een beetje alsof we ons in bochten moeten gaan wringen om dit gedaan te krijgen. Misschien is dat ook wel het vooroordeel dat mensen een beetje hebben bij duurzaamheid, dat dat moeilijk is. Ja, kan je nog wel genieten eigenlijk van het leven als je duurzamer gaat leven?
Ik geniet als een malle. Ik geniet nog steeds ontzettend van het leven. Tuurlijk, we zitten in... we hebben het idee van... oh, we moeten het leven omgooien. Ik mag nooit meer met de auto. Ik mag nooit meer een stukje vlees aanraken. Ik mag de wereld niet meer ontdekken. Dat is totaal niet het geval. Eigenlijk, maar ja, maar ik merk zelf... als je het hebt bijvoorbeeld over voeding... of over de manier van leven... het maakt je ook creatiever. En... ik merk niet zoveel verandering. En daarbij kan je het zelf helemaal inrichten zoals je het wil. Dus je zit nergens aan vast. En het feit ook dat je bijdraagt aan een groter geheel. De klimaatverandering en wat erbij komt kijken. Dat geeft voor mij dat extra level van voldoening.
Tess, het idee wat ik wellicht zelf een beetje heb. Is dat we best wel in een maatschappij leven. Waarbij we op zoek zijn naar instant gratification. Dus we willen op korte termijn... bepaalde dingen ervaren en een bepaald genot hebben. Maar ik kan me voorstellen dat voor de lange termijn... het heel erg belangrijk is dat we juist heel erg verduurzamen... om gelukkig te kunnen zijn. Hoe kijk jij daar precies naar?
Ja, nou ja, tuurlijk. Ik snap het helemaal van die instant gratification. We zitten nu in het ritme van vandaag besteld, 's avonds in huis. Ideaal. Alles snel, alles makkelijk, zonder na te denken over... nou ja, wat voor impact al die nieuwe spullen hebben. En... nou ja, het moet allemaal snel, het moet allemaal mooi, het moet allemaal nu. En dat is wel wat onze leefstijl op dit moment is. Toch geeft het heel veel voldoening en maakt het heel erg gelukkig... dat je iets betekent voor de wereld. De wereld die je achterlaat voor je kinderen, voor je kleinkinderen, je redt de natuur. Het feit dat je bijdraagt aan iets groter dan jezelf... dat is een gevoel van purpose en... dat is voor mij ook echt een gevoel van purpose... wat mij superveel energie en voldoening geeft. Dus ja, het is groter dan dat je zelf bent. En dat vind ik wel... Dat maakt mij zeker gelukkig.
Denk je dat zoeken naar dat gevoel van purpose... dat iets is wat veel meer kenmerkend is... voor de huidige jonge generatie... dan voor de mensen die nu al wat ouder zijn? Dat zij veel meer die purpose nodig hebben om gelukkig te worden?
Absoluut, absoluut. Ik herken mijzelf daar ontzettend in en... een heel stom voorbeeld was gewoon dat ik een blog had en daarmee schreef over hotspots. En nu heb ik een voltijd baan waar ik super blij mee ben. Maar alsnog vind ik de tijd en de energie om nog aan zo'n podcast te werken en dat hele onderzoek daaromheen. En door die purpose, dus dat je denkt aan dat grote geheel, dat je echt iets bijdraagt, dat zoveel energie en geluk geeft. Ja, ik denk dat mijn mede generatiegenoten dat ook zeker zullen hebben.
Ja, dus als we dan even concluderen, waarom maakt het jou dan gelukkig om een duurzamer leven te leiden? Of in ieder geval op zoek te gaan naar hoe je een duurzaam leven kan leiden?
Nou ja, echt de purpose staat daarin centraal. Dus het feit dat ik bezig ben met een onderwerp wat mij raakt. De natuur, de wereld, de dieren. Voel ik mij, ondanks dat ik een super drukke week met werk heb gehad, nog steeds aan het einde van de week voldaan. En ja, absoluut gelukkig.
Wat mooi.
Nice. Ja, echt heel erg tof. En ik herken het ook wel hoor. Want ik bedoel, Eline en ik... kijk, tuurlijk, we maken deze podcast omdat we daar heel veel plezier uit halen. Maar de gesprekken die het oplevert met al onze tafelgasten, zoals ook met jou vandaag. En hoe wij weer aan het denken worden gezet. En ook hoe onze luisteraars ermee omgaan. Hè, de reacties die wij krijgen van de persoon aan de andere kant. Het is super dankbaar. Het is echt heel erg tof.
Ja, heel erg bedankt voor het delen van jouw uitdagingen en je hele reis naar een duurzame leven. Want uiteindelijk, volgens mij, brengt het jou zoveel meer dan de manier waarop je hiervoor hebt geleefd. En je hebt mij ook wel geïnspireerd, omdat dit totaal niet iets is waar ik heel erg mee bezig was. Maar ik heb nu wel zoiets van, nou, volgens mij kan ik best wel wat kleine dingen gaan veranderen in mijn leven om best al wel wat impact te maken en daar misschien ook wel gewoon me gelukkig bij te voelen.
Oh, dat vind ik echt super tof om te horen. Dan is mijn doel, heb ik die gehaald. Daar ben ik helemaal blij mee.
Nice. Nou, en mocht jij nou als luisteraar denken... ik ben eigenlijk nog niet naar Tess uitgeluisterd. Wij gaan voor onze fans op petje.af/genotcast nog even door met dit gesprek. En Tess, volgens mij ga je ons dan een stuk meer vertellen over tips en tricks om plantaardig gezond, duurzaam te eten. Klopt dat?
Absoluut, absoluut.
Tof. Nou, dan zien we jou hopelijk als luisteraar ook nog terug bij Petje Af. Tess, onwijs bedankt voor dit ontzettend leuke gesprek. En ja, wij zullen jou even laten weten hoe ons de challenge vergaat de komende
twee
weken.
Ja, zeker.
Ja, bedankt dat ik hier mocht zijn en ik ga jullie zeker in de gaten houden. Ik ben heel benieuwd.
Nou, na dit leuke interview ben ik blij dat de aflevering nog niet voorbij is. Want ik heb natuurlijk ook nog wat goed nieuws voor je voorbereid.
Ik ben er klaar voor.
The Good News Show.
Ja, ik heb vandaag één goed nieuws item wat iets met duurzaamheid te maken heeft. Dat leek me wel gepast.
Ja, we zitten toch al lekker in
dat onderwerp. We zitten er nou toch al in deze materie. En ik heb ook nog gewoon een beetje een hartverwarmend feitje. Je kent mij, ik ben toch een beetje een softie. Dus ik wilde ook nog in die categorie wel iets meenemen.
Oh god.
Maar we beginnen met het duurzaamheidsnieuws. Want een start-up uit Brooklyn heeft een manier gevonden waarop we het heelal kunnen verkennen met raketten zonder de aarde te vervuilen. Het gaat om het bedrijf The Air Company. Want zij doen nu baanbrekend werk dat het mogelijk maakt om CO2 om te zetten in brandstof voor raketten.
Oké.
Het was wel een beetje geluk bij een ongeluk. Daarover zei electrochemist Stafford Shinnan: "We were running our systems at higher temperatures than normal, under some conditions that we don't typically do, and found out that we could very effectively make these fuel molecules."
Oké.
Ik hoop dat je me niks wilt vragen over deze moleculen, want ik snap er helemaal niks van.
Nee, dat was ik niet van plan. Maar ik dacht wel van oké, ze hebben dus nu een manier gevonden waarop ze eigenlijk milieuvriendelijk raketten kunnen lanceren, ja, of laten vliegen. Zou dat dan ook werken voor vliegtuigen? Want dat is natuurlijk een veel grotere markt en het gaat veel meer impact hebben.
Ja, dat is eigenlijk wel een goede vraag die ik niet kan beantwoorden.
Misschien moeten we eens even een briefje schrijven.
Maar als je het over vliegtuigen hebt, heb ik wel iets meer achtergrond van iets wat ik dus wel weet over dit onderwerp.
Okay.
Ze hebben namelijk uitgerekend hoeveel CO2 er kan worden geneutraliseerd met deze methode. En per lancering van een raket die door Air Company zou worden uitgevoerd, kunnen ze 715 ton CO2 besparen. Dat is misschien nog een beetje vaag, maar dat is gelijk aan de CO2-uitstoot van 12 vluchten tussen New York en Los Angeles.
Oké. Nou ja, klinkt op zich goed. Ik denk alleen, zoveel raketten gaan er toch niet dagelijks de lucht in?
Of, nou ja, natuurlijk nog niet. Wekelijks. Maar je weet natuurlijk wel dat bijvoorbeeld ook Tesla, die zijn natuurlijk wel bezig met, ja, de droom van, ja, ooit commerciële vluchten gaan uitvoeren. En dat kunnen we natuurlijk beter op een duurzame manier doen.
Ja.
Dan dat we de aarde nog meer naar de kloten helpen.
Ja, eens. Dus het zou een stap in de juiste richting zijn als we dat verder gaan, ja, commercialiseren.
Tess, als je luistert, misschien kan je hier een aflevering over maken. Dat zou best wel leuk zijn.
Nou, precies.
Misschien dat jij wel kan uitleggen hoe deze moleculen transformatie precies werkt, want ik ben hier niet technisch genoeg voor. Wat wel wat makkelijker te behappen is, is mijn tweede nieuwsitem van vandaag.
Iets meer op mijn niveau waarschijnlijk.
Nou, ik vind jou van ons tweeën eigenlijk wel degene die misschien de technische dingen beter zou moeten snappen. Maar ik ben meer van de soft side of things.
Ah, oké. Okay. Meer de dieren en zo.
De dieren, de mensen, psychologie. Maar daarom ook dit item. Want een professor in New York is met zijn typemachine op straat gaan zitten om mensen te helpen om brieven naar familie en vrienden te sturen. Je zou het namelijk bijna vergeten, maar voordat de hele wereld ging sms'en, facetimen, zoomen en appen, schreven we natuurlijk gewoon brieven naar elkaar. En Eline, laten we eerlijk zijn, als je een brief of een kaart krijgt, dan geeft dat toch een beetje een warm gevoel van binnen.
Maar het is toch helemaal niet efficiënt?
Het is niet efficiënt, maar is het fijn?
Ik denk het wel. Maar
jij krijgt van mij binnenkort weer eens een brief.
Oké, maar dat is dan handgeschreven met de typemachine en dat maakt het dan extra fijn.
Nou, komt hij dus. Deze professor geeft Engelse les. Hij heet Brandon Wolf. En hij realiseerde zich dat een handgeschreven brief wel eens precies kon zijn wat mensen nodig hebben tijdens de pandemie. Want je mag niet met mensen knuffelen. Je zit veel thuis. Je kan elkaar niet zien. En dus had hij bedacht, ik ga met mijn typemachine op straat zitten naast de brievenbus. Ik regel ook papier, enveloppen en postzegels. En ik ga mensen oproepen om naar mij toe te komen om samen een brief te schrijven voor mensen die een brief nodig hebben. En dat heeft hij op Facebook gezet. En dat heeft gewerkt, want er kwamen wel degelijk mensen naar de mailbox toe om samen met hem een brief te schrijven. Hij heeft namelijk uiteindelijk meer dan 50 brieven geschreven en op de post gedaan. Dat is echt heel tof.
Ik vind het wel echt een mooie gedachte. En ik denk ook wel dat als ik het toevallig tegen zou komen, dat ik daar wel aan mee zou,
ja,
doen.
Hoe tof is dit? En hij heeft het ook gewoon echt vrijwillig gedaan, omdat hij bij wilde dragen aan een betere sociale wereld, zeg maar. Misschien nog een kleine fun fact. Soms werden de brieven echt gedicteerd. Dus dan ging hij gewoon letterlijk op zijn typemachine tikken wat er werd gezegd. Maar hij heeft ook met sommige mensen echt een heel creatief samenwerkingsproces gehad. En een hele mooie, sterke, kundige brief geschreven. Want hij is natuurlijk Engels professor. Mocht je nou denken, wow, ik wil dit in actie zien. Als je bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief, dan zit dit filmpje in je inbox. Denk je nou, shit, ik sta niet ingeschreven voor die nieuwsbrief. En daar staat altijd weer een leuk filmpje in. www.genotkast.nl. Meld je even aan voor onze nieuwsbrief. Dan heb je altijd een hartverwarmend filmpje in je inbox. Maar goed, ik hoop dat je weer vervuld bent met een warm gevoel.
Nou, je hebt me niet teleurgesteld deze keer. Misschien kwam dat omdat er ook iets technisch in zat.
Ja, maar deze good news is niet alleen voor jou, hè?
Nee. Oh ja. Sorry.
Maar goed om te horen. En dat brengt ons ook weer aan het einde van de aflevering, Eline.
Ja, alweer. Jeetje. Was weer een hele interessante aflevering met een totaal ander onderwerp. Iets wat misschien voor mij ook wat verder weg stond dan andere onderwerpen als daten en seks. En,
ja.
Ja, hè?
Ja, ga je ook nog een eigen podcast beginnen over dit onderwerp?
Ja, nee, maar volgens mij ook wel heel leuk om die praktische dingen te gaan uitproberen. En we moeten wel, want we hebben een challenge gekregen.
Ja, we hebben de challenge gekregen. En we zullen daar wat dingen van bijhouden de komende tijd. Om jou op de hoogte te houden van of wij dit een beetje kunnen.
Ja, dus 2 weken lang groente, fruit en brood niet in plastic.
Ja, ik denk dat we dus gewoon 2 weken lang geen groente, fruit en plastic gaan eten.
We
geen groente, fruit en brood gaan eten.
Nee, precies. Gewoon helemaal niet meer eten. Alleen nog maar,
ik hoop dat dat ook telt.
Alleen nog maar vlees eten, want dat mag je wel in plastic kopen.
Ja, zo, dat zou slecht zijn. Oh, als Tess dit hoort. Oh.
Nee hoor, natuurlijk gaan we dat niet doen.
Nee hoor, Tess, we gaan nog steeds echt deze challenge heel serieus nemen. Ga ik nog maar heel snel even een kippetje braden.
Ik kom er niet uit. Een biefstukje bakken, dat kan wel.
Lieve gelukszoeker, wat ontzettend fijn dat je weer hebt geluisterd vandaag. Ik heb een kleine oproep voor je, want wij kunnen wel wat extra reviews gebruiken op Apple Podcasts. Dus mocht je luisteren op een Apple device, kan je dan gelijk even op een mooi aantal sterren drukken en ook een mooie comment voor ons achterlaten. En volg ons op Instagram, @genotkast. Daar kan je ons ook laten weten wat je van de aflevering vond. En waar wij ook wel benieuwd naar zijn, welke duurzaamheidschallenge ga jij aan de komende 2 weken? Laat het ons weten. En we zien je over 2 weken op maandag weer terug. Doei doei.
Joejoe.
Wat zijn we aan het genieten, hè?